preek ook vanmiddag. Verstaan wij het? Dringt het echt tot ons door? Dat is het thema. En voor degenen die dat willen, die kunnen met me opslaan. Colossense 1, brief van Paulus aan de Colossense. Gaan we een prachtige 5 versen lezen. Schitterende versen. Het is niet zo'n heel lang woord, dat hoeft ook niet. Als het maar duidelijk is. En als de Heer maar tot zijn doel komt, want daar draait het om. Als we iets van Gods grote liefde en grootheid begrijpen, dan is het niet meer zo moeilijk om nederig te worden. Want we kunnen niet in zijn schaduw staan. Echt niet. Hij is zo groot. Colossense 1, vers 15 tot en met 20. In de MBG staat de voorrang van Christus. En als Paulus schrijft over Hij, dan bedoelt hij Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, dat wil zeggen de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. En hier komt het vers waar het om gaat. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van het kruis, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op aarde, het zij wat in de hemelen is. Wat een tekst. Moet je eigenlijk thuis nog maar een paar keer lezen, want het is zo diepgaand. En je verliest 90% denk ik van de informatie als je het zo hoort. Dus voor degenen die aantekeningen maken, je kunt het ook terughoren. Morgen wellicht al via de website. In Handelingen 8 kunnen we lezen over een kamerling. Kamerling uit Morenland. Hij was een schatbewaarder. En hij was op weg naar Ethiopië en in zijn wagen leest hij een rol van de profeet Jesaja. En hij leest en hij leest, maar hij begrijpt het niet. En Filippus, dat is een evangelist, die is in Samaria en die heeft een geweldige opwekking. Er gebeuren grote dingen. Maar toch krijgt hij van de Heer te horen, Filippus, ik wil dat je naar die en die weg gaat. En hij gaat. In gehoorzaamheid. Hij heeft geen idee waar hij naartoe gaat, maar hij gaat. En even later ziet hij daar de wagen met de kamerheer, de Ethiopiër. En hij hoort hem Jesaja lezen. En dan treedt Filippus op de man toe en dan zegt hij, versta je wat je leest? En die man zegt heel eerlijk, hoe moet ik het verstaan? Ik begrijp niet. Over wie heeft de profeet het? Heeft hij het over zichzelf of heeft hij het over een ander? En dat is Jesaja 53, als een lam dat ter slachting wordt geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En vanaf dat schriftwoord predikt Filippus hem Jezus. En hij legt het hem uit. En de kamerling laat zich op een bepaald moment dopen. Hij wordt overtuigd. Weet u, de kamerling snapte er niets van. Maar God zag naast de verwarring bij de man wel een ontvankelijk en een hongerig hart. En daardoor kwam hij in actie. Gods ogen, hij heeft geen ogen zoals wij. God kijkt heel anders. Maar die doorlopen de aarde om krachtig bij te staan van mensen wie het hart naar hem uitgaat. Nou, ik wil die vraag van Filippus wil ik lenen vanmiddag. Ik wil hem lenen en ik wil hem toepassen op onze tekst. Verstaan wij wat we hebben gelezen? Hoor eens goed. Want het heeft de ganse volheid, dat is God, behaagd in hem, dat is Jezus, woning te maken. Het heeft de ganse volheid behaagd in hem, in Jezus, woning te maken. God woonde in Jezus. Daarom deed hij ook buitengewone wonderen en tekenen. Nicodemus was een theoloog en meerdere theologen hadden al lang door, deze man is niet gewoon. Want niemand kan die dingen doen die hij doet, tenzij God met hem is. Wisten zij veel dat God zelfs in hem was. Maar ze dorsten niet openlijk ervoor uit te komen, dus Nicodemus kwam 's nachts. En als we dit verstaan, dat God het had behaagd in Jezus woning te maken, de hemel was niet leeg, maar daar kom ik straks nog op terug, dan gaan we ook profetieën verstaan die we eerst nooit begrepen. Mensen begrepen die profetieën niet. Wat dacht u van, bijvoorbeeld van Jesaja 9? Hoe moet je dat uitleggen? Hoe moet je dat verstaan? We gaan het even lezen met elkaar. Het is een heel bekend tekstgedeelte. En er is ook prachtige muziek op gemaakt. Jesaja 9, vers 5 en 6. En dan lezen we, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Nou, hier staat nogal wat. Als je snel leest, lees je eroverheen. Maar er wordt gesproken over een zoon wordt ons gegeven. Zo'n dure boekrol. Een 8e eeuw voor Christus. Daar schrijf je niet zomaar wat op. Er is een zoon geboren, een jongetje geboren. Nee, een zoon is ons gegeven. Maar wie is die gever? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Hij is gegeven. Maar wie geeft die zoon? Nou, in vers 6c van het, wat we net gelezen hebben, zien we, de ijver van de Heere zal dat bewerken. God zelf doet dat. En dat verklaart ook die bijzondere titels. Moet je kijken hoe ze hem noemen. En eigenlijk vergeet ik nog wat. Vanaf dat die baby is, rust de heerschappij al op zijn schouders. De heerschappij rust op zijn schouders. En kijk naar zijn namen, eigenlijk titels. Hoor goed. Wie noemt zijn kind? Wie noemt zijn kind? Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader, vredevorst. Wat een titels. Wat een namen. God geeft een zoon. En de heerschappij rust op zijn schouders. En hij krijgt die titels. En er is nog veel meer over die zoon te zeggen. Want deze zoon zal een koninkrijk van vrede stichten dat tot in eeuwigheid zal blijven bestaan. Ja, tot in eeuwigheid. Maar hoe sticht hij dat koninkrijk? En dit is heel interessant. Hij sticht het door recht en gerechtigheid. Niet met geweld. Niet zoals de machthebbers van deze wereld. Hij sticht het door recht en gerechtigheid. Het is een geruisloos koninkrijk dat de wereld zal overnemen. Het is het visioen van Daniël waar de steen zonder mensenhanden losraakte. En dat hele gouden beeld met het zilver en het brons en al die wereldrijken vernietigde en tot een grote berg zal worden. Dat is dat koninkrijk. Hij sticht het door recht en gerechtigheid. Het is genade op maat. Wilma, je hoort het evangelie en jij mag kiezen. Davy, je hoort het evangelie en jij mag kiezen. Het wordt je niet opgedrongen. Het is genade op maat. Elk die wil, mag komen. Hoeft niet. Gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal, waar Jezus zei, hè? Een man die had een geweldig feest en hij ging uitnodigingen versturen, maar niet iedereen kwam. Was niet interessant genoeg kennelijk. Maar wat een geweldig iets. Elk mens kan ervoor kiezen. En wie zorgt ervoor, ik zei het al, God zelf zal dit allemaal teweeg brengen. De ijver van de Heere zal dat bewerken. Hij geeft die zoon. Hoe geeft hij zijn zoon? Maria snapt het ook al niet. Tegen de engel Gabriel. Sorry hoor, maar hoe moet het gebeuren? Ik heb geen omgang met een man. Hoe kan ik zwanger worden? Hoe dan? De geest van God komt over je. Haha, wat een dooddoener. Nee, de geest van God is geen dooddoener. De geest van God is een levenbrenger. De aarde was woest en leeg. En wie kwam er over de wateren? De geest van God. En daarom sta ik hier. Boe, nou gelukkig. Ah, dank je. En daarom zit u daar. En daarom zijn er 7 miljard mensen. En daarom zitten de vogels op een tak. En daarom zijn de schappen van de groenteboer vol met vruchten. Met zaaddragend gewas. Die zaad hebben. 1 appel maakt miljoenen appelbomen. Is over nagedacht. Is God. En wat te denken van Micha, een tijdgenoot van Jesaja, die leefde ook in de 8e eeuw voor Christus. En dan gaan we ook 1 vers lezen uit Micha 5. Ik heb het hier wel vaker over. En ik hoop niet dat de trouwe leden zich bekocht voelen. En hun geld terug willen hebben straks. Maar ik moet erover spreken en ga ik er ook over spreken. Want het is zo mooi. Dan moet ik wel natuurlijk. Micha 5, vers 1. Micha 5, vers 1. Dan gaan we dat vers lezen. Er is nog veel meer over te zeggen, maar ik houd bij 1 vers. Hoor wat er staat. En u Bethlehem, Efrata, al bent u klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. En zijn oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Wow. Horen we het goed? Bethlehem. Klinkt bekend in de oren, hè? Jij Bethlehem, al ben je klein in de geslachten van Juda, uit u, want de Heer is hier aan het woord, uit u zal mij voortkomen. Dat is de toekomende tijd. Maar waar komt hij dan vandaan, diegene die uit Bethlehem gaat voortkomen? Uit het hier en nu? Nee, hij komt uit de verleden tijd. Wiens oorsprong is van ouds. En dan komt het, van de dagen der eeuwigheid. Vertel mij eens, bestaat er zoiets als een eeuwige dag? Een dag die eeuwig duurt? Nee. Dan is het geen dag meer, dan is het de eeuwigheid. Dus die persoon die uit Bethlehem gaat voortkomen, die was er al voordat het universum gemaakt werd. Johannes. In het begin was de Logos. En het Logos was bij God. En het Logos was God. Het woord, de gedachte. Alles is door het woord gemaakt. Ook Marion. Ook Marion. Dank u, vader. Ook Marion. Ik ben wel dankbaar. Niet al die 40 jaar, soms een beetje minder. Maar over het algemeen, dank u. Door de Logos gemaakt. En wat zegt Johannes? En de Logos, het woord, is vlees geworden. Maria, hoe dan? De geest van God gaat over je komen. Geweldig. Dus er komt iemand voort uit Bethlehem in de toekomende tijd. Maar zijn oorsprongen zijn van oudsher, van de dagen der eeuwigheid, voordat de tijd begon. Voordat het universum er was. Nou, vergelijk deze 2 profetieën van Jesaja en Micha thuis nog maar een keer met onze gelezen tekst in Colossense 1 vers 15 tot en met 20. Ik ga het niet helemaal lezen weer, maar wel dat ene. Het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Begrijpen we nu waarom die zoon die door God aan ons is gegeven, wonderbare raadsman, vredevorst, eeuwige vader genoemd wordt? Sterke God. Daarom zegt Jezus later, als hij geen babytje meer is, tegen Filippus, dan zegt Filippus: Heere, toon ons de Vader. Laat ons nou de Vader zien. Zeg iets over de Vader, dan is het voldoende. En dan zegt Jezus: ben ik zo lang bij je, Filippus, en ken je me niet? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Gaan we straks uitleggen. Nou ja, uitleggen, een poging daartoe. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar hij kwam niet zomaar, hij kwam voor een missie. Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Om onze overtreding is hij doorboord. Wij dachten dat hij door God geslagen was, maar het zat heel anders. Hij kwam met een missie. Jezus wist het. Hij zei tegen zijn leerlingen: ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij, hoe benauwt het mij voordat het is gebeurd. Hij wist dat hij zou worden gekruisigd. Wat zei Johannes de Doper toen Jezus bij de Jordaan naar hem toe kwam? Kijk, daar is het lam van God. Het offerlam, niet een lammetje. Het offerlam. Jezus wist het. Iedere dag moest hij eraan denken. Er komt een moment, word ik gekruisigd. Ga ik de schuld betalen die geen mens kan betalen? Kijk maar naar de DVD, wedergeboorte, waarom het niet anders kon. God is geen sadist, God wil geen bloed zien, maar God is ook wel rechtvaardig en heilig. En er moest betaald worden en hij betaalde zelf. Hij kwam met de missie, zodat de mensen vrede met God kunnen maken. Dat is waar de engelen over zingen. Vrede op aarde. Dat is de vrede met God. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, was op hem. God, staat er, heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen neerkomen. Daarom de Joodse theologen, die niet in Christus geloven, die lezen Jesaja 53 nooit. Dat is hun slechte geweten. Want ze kunnen het niet uitleggen. Het gaat zo duidelijk over Jezus, dat critici zeiden, ha 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 ha, dat hebben ze erin gemoffeld, die christenen. Dit is zo duidelijk. Dit is fake. Dit is fake nieuws. Dit hebben ze erin gemoffeld. Totdat de dode zeerollen werden gevonden in Qumran. Wel eens van gehoord, dode zeerollen? Hele boekrol van Jesaja. En Jesaja 53. 9 of 11... kleine variaties in Jesaja 53, gedateerd volgens de C14-methode op 150, 100 voor Christus. Maar waarschijnlijk nog veel ouder. Maar gedateerd. Critici hebben nooit meer gehoord. Ik moet niet afdwalen. Hij kwam met een missie. We hebben het gelezen en door hem, zegt Paulus, en die kon het zo mooi verwoorden, maar je moet het wel 100 keer lezen, wil je het 1 keer verstaan. En door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van het kruis, heeft hij alle dingen weder met zich verzoend. Daarvoor kwam hij, niet voor zichzelf, maar voor u, voor jou, voor mij. Hij zou eenmaal, als hij volwassen zou zijn, roepen: ik ben het brood des levens. Als je mij eet, denk aan het avondmaal. Als je ontvangt wat ik voor je gedaan heb, heb je eeuwig leven. Het is zo groot. Het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. Wauw, wat een tekst. In Kruiswoord kun je er meer over lezen. En dan werk ik het op een iets andere manier uit. Ik kwam niet voor zichzelf. Zien we werkelijk wie er in deze geleende voederbak lag? De volheid van God was in hem. Maar ik zei het al, de hemel was niet leeg, want God is geest. God is geest. En dat betekent niet dat het een man is, een doorzichtige man. Of een kasper, een spookje of zoiets. Nee, God is de power die het universum tot aan zijn riep. Dat is van een orde van grootte, dat kunnen we ons niet voorstellen. Daarom kunnen we ook niet zomaar tot hem naderen. Dus toen God in Jezus was, was de hemel niet leeg. God is geest. Hij kan en in Jezus zijn, niet in zijn volheid, want de aarde zou het niet overleven. Maar in zijn geest. In mijn longen zit zuurstof. Maar de zuurstof zit ook in de atmosfeer. Begrijpen we het? Dus de zuurstof is in mij, maar ook in de atmosfeer. God is geest, maar ook in Jezus. Daarom kon hij zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Alleen het is vaak wat ingewikkeld met Jezus, want hij is niet alleen God, hij is ook mens. Hij is de Godmens. Daarom heb ik dit boekje geschreven. Dit verzin je niet, operatie Godmens. Dat is geen reclame, dat is evangelisatie. Dit verzin je. Een vrome Jood die dorst dit nooit te verzinnen, nooit. Ze dorsten de naam van God niet eens uit te spreken. Oké. De volheid van God was in hem. Nou, met deze kerstwaarheid mogen we straks naar huis gaan. Een wereld in, verloren in schuld. Maar God heeft zijn belofte heerlijk vervuld. We hebben het gehoord, we hebben het gezongen. In het boek, dit verzin je niet, staan nog veel meer profetieën. Hij heeft ze allemaal vervuld. Hij zegt, in de boekrol staat van mij geschreven. Nou, men dunkt, we kunnen het narekenen. En er is er maar één die ze vervult, en dat is Jezus. Daar mogen we ons in verlustigen, daar mogen we ons mee verwarmen en verlichten. Daar mogen we onze ziel op zetten, op deze Jezus. Omdat als we straks het tijdelijke moeten verlaten hier, we een huis bij God hebben, een woning bij God. Want Jezus heeft ook gezegd, ik ben de deur der behoudenis. Wie door mij binnengaat, wie opnieuw geboren wordt, ontvangt eeuwig leven. Amen. Amen.